ja, die opleidingsbehoefte is er. Maar ik merk wel dat dat wel lastig te combineren is.
Het lukt me dus ook wel zo, zeg maar, via on the fly of op het werk met internet en dergelijke. Kan je ook veel te weten komen.
Volgens mij is daar voornamelijk het voor dat je echt die tijd moet vrijmaken. Omdat het veel belangrijker is dan heel veel dingen die je overdag aan het doen bent. Maar de waan van de dag haalt je vaak in.
Ik moet heel veel reizen voor het werk. Dus daar gaat het om in. En dat moet je dan echt ook afkaderen. Dat je dan de tijd ook neemt om genoeg te kunnen studeren. En bij de cursussen aanwezig te zijn.
Ja, je herkent de dilemma's vast wel. In deze podcast gaan we in op de open vraag. Hoe kun je drukke medewerkers laten bijleren? Mijn naam is Meinert Schut. En ik praat met Hans Blom, directeur HR bij ICT-dienstverlener Atos. Liedewij van der Sluis, hoogleraar strategisch talentmanagement aan de Nijenrode Business Universiteit via de telefoon en met Martine Bolhuis, HR-partner Open bij Centraal Beheer. Welkom allen.
Dankjewel.
Even een persoonlijke vraag om mee te beginnen. Begin ik bij jou, Martine. Hebben jullie zelf wel eens geworsteld met eigen opleidingsbehoeften en werkafspraken?
Ja, eigenlijk kom ik dat regelmatig tegen. He, gewoon ook omdat ik heel erg gedreven ben om mijn werk goed te doen. Is opleiden en leren, daar tijd voor maken, best een hele lastige. Om daar wat meer ruimte voor te nemen.
Ja. En Liedewij, hoe is dat bij jou?
Ja, mijn beroep bestaat uit continu leren. Dus ik probeer er wel zoveel mogelijk tijd voor te maken. Maar ik merk ook, en dat weet ik ook vanuit mijn onderzoek, dat ook al ben je aan het werk, daardoor leer je al. Dus stilstaat is achteruitgang. Dus als je blijft werken, ben je ook eigenlijk aan het leren. Dus dat vind ik altijd wel een geruststelling.
Ja, dat is wel een hele positieve manier van er naar kijken. Hans Blom, hoe zit het bij jou?
Ja, ik herken dat. Het is moeilijk om daar je tijd voor te vinden. Daar moet je tijd voor maken. En je moet creatief zijn. Ik heb in de spreker die zegt, ik doe het tijdens het reizen of op andere momenten. Dat is een uitstekend moment om te leren.
Ja, want er lijken vaak wel andere prioriteiten te zijn, hè? Dan aan jezelf werken, dan jezelf verder te helpen.
Ja, de prioriteit ligt heel vaak bij de opdracht, hè, van het werk. Ja. En net wat Liedewij zegt, dat herken ik ontzettend. Want in die opdracht zijn er heel veel mogelijkheden om ook weer nieuwe ervaringen op te doen. En dat, dat is ook leren. Ja. Ja.
Deze podcast heet Open. Waar staat dat voor binnen jullie organisatie?
Ja, Open staat voor het samenbrengen van HR-managers. De werkgevers waarmee wij in gesprek zijn. HR-managers brengen wij samen in een platform. En in dat platform zijn we aan het leren en aan het nadenken van welke vraagstukken zijn er voor HR in het land op dit moment. En samen met die werkgevers zijn we aan het co-creëren, aan het nadenken, aan het leren in masterclasses met theorie, praktijk bij elkaar brengen. En zo ontwikkelen we steeds verder.
En deze podcast is daar dan een uitvloeisel van?
Ja, het gaat om kennis delen. Ja,
een van jullie klanten is de ICT-dienstverlener Atos, Hans Blom. Zoals ik zei, HR-directeur van Atos. Wat is voor jullie nou als werkgever het belang van lerende medewerkers?
Dat is essentieel, zeker in de ICT. De techniek verandert heel snel. Dus we verwachten van mensen dat ze zich voortdurend ontwikkelen, dat ze zich opleiden en dat ze daar ook tijd voor maken. En dat verwachten we van ons management. Het is ontzettend belangrijk dat die de ruimte geven aan mensen om te leren. Ja. Dat ze daar prioriteit aan geven en niet in de waan van de dag maar doorgaan om dan na een aantal jaar terug te kijken en zeggen, we hebben onze mensen niet ontwikkeld.
Ja, en hoe goed lukt dat?
Nou ja, dat is steeds een uitdaging. Zeker de laatste jaren is dat moeilijk geweest. Want we hebben toch ook weer een moeilijke tijd achter de rug. En dan is de neiging om te korte termijn te gaan sturen heel groot. Dus we zijn ook de laatste 2 jaar ontzettend veel aan het investeren in leren. En hele leerprogramma's opgezet. En ik hoor ook echt een beetje van leren doe je er tussendoor, doe je erbij. Ja. Ik denk heel belangrijk is dat je ook echt op een gegeven moment investeert. En echt een tijd vrijmaakt om te leren. Prioriteit eraan geeft.
Ja, maar medewerkers, hè, die moeten targets halen, ook bij jullie. Dat is bij heel veel bedrijven zo. Geldt het ook voor dat opleidingstraject?
Nou, ik had laatst een discussie met een manager die zei van, ik heb inderdaad mijn targets te halen, dus ik kan de mensen toch niet laten leren. En ik heb hem ook aangegeven dat targets halen 1 ding is, maar ik verwacht van de manager ook dat hij zijn mensen ontwikkelt. Ja. Dus dat is net zo belangrijk als dat je dagelijks je targets haalt, is op lange termijn zorgen dat je mensen goed inzetbaar zijn. En dat je ook weer nieuw talent ontwikkelt in je afdeling.
Ja, dus worden er ook op afgerekend, ja. De managers bij
absoluut,
Atos.
Absoluut, ja.
Op een harde manier.
Nou, niet direct hard. Het is
nee, maar je zoekt naar KPI's, hè, in dit geval.
Ja, dus het hebben van een succession plan noemen we dat. Dus dat je weet wie je nieuwe talenten zijn en wie je experts die op de afdeling hebt, wie de experts voor morgen zijn. Dat is essentieel, vinden we, voor goed management.
Ja, maar dan moet je goed inrichten dus.
Dat doe jij voor een deel.
Ja.
Wat is er allemaal voor nodig?
Nou, wat we nu doen is enerzijds proberen om... wat we nu aan het doen zijn is ook om niet alleen naar het afdelingsbudget te kijken. Want dat is heel moeilijk. Hè? Managers kijken natuurlijk van wat heb ik nou aan opleiding te besteden. Maar we proberen ook op zeg maar bedrijfsniveau, op het niveau van Nederland, budget te creëren en tijd te creëren. Mensen tijd te geven om te leren. Zodat ze de kans krijgen om ook buiten de afdeling zich te ontwikkelen.
Ja, ja. Je hoort vaak, medewerkers hebben er recht op.
Ja.
Is dat niet wat al te gemakkelijk?
Ja, we houden niet zo van het woord recht.
Ze hebben zelf ook een plicht, toch?
Precies, precies. En daar spreken we mensen ook op aan. We zeggen van, je moet inzetbaar blijven. Dat verwachten we van je. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. En recht, dat is het leren moet het leuk zijn. En dat mis ik nog wel eens. Dat mensen het als een recht zien en als een plicht ervaren. Het is leuk om jezelf te ontwikkelen. Dat geeft je kansen. En als iets leuk is, dan maak ik er van makkelijk tijd voor.
Ja. Ja. En in dat kader helpt het ook heel erg om niet in recht en plichten te denken, maar in belangen. Het belang van de medewerker, belang van het bedrijf om die wendbaarheid te stimuleren. Daar gaat het om.
Zit het vaak genoeg echt goed tussen de oren bij zowel werknemer als werknemer dat het zo'n enorm belang heeft om door te blijven leren? Wil je belangwekkend zijn voor de maatschappij, voor de economie, voor werkgevers bijvoorbeeld als werknemer?
Ik denk dat mensen dat heel goed weten, dat dat belang er is. Alleen de tijd nemen en even die stap terug te doen, een reflectie hoort daarbij, maar ook het stilstaan, het gesprek daarover, dat maakt of iemand in beweging gaat komen of niet.
Ja. Ja. Hans, jij vraagt werknemers ook om in eigen tijd te leren, tijd daarin te investeren.
Ja, wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja. Dus we moeten zeker als bedrijf tijd bieden. Dan moet je niet voor weglopen van die verantwoordelijkheid. Maar we verwachten ook van medewerkers dat ze daar tijd voor vrijmaken.
Vinden ze dat moeilijk?
Ja, net zoals iedereen is dat moeilijk. Ja.
En,
ja.
Want er is zoveel, hè?
Ja. Ja.
Ze hebben vaak ook nog een gezin. Daar moet ook nog van alles mee gebeuren.
Ja. Dus het is en daarom zeg ik, je moet ook kijken naar zoek naar je passie. Mensen zijn vaak erg gepassioneerd over ICT. En gaan vanuit die passie kijken naar wat je wil. Kijk. En dan is het ook geen plicht of geen opgave, maar gewoon iets wat je leuk vindt.
Is dat de oplossing bij Atos of gaat die verder?
Ik bedoel de oplossing die we kiezen ik denk dat wat we de oplossing die we hebben is dat we proberen zoveel te communiceren over de leermogelijkheden die we hebben. We hebben bijvoorbeeld een tech lab ingericht. Daar kunnen mensen als het tijd is om met nieuwe releases gaan werken of met robots en dergelijke. En daar maken we leren leuk. Bieden we ook mogelijkheid om ervaring op te doen. En dat werkt erg goed.
Ja, klinkt fantastisch. En toch blijft het een uitdaging. Natuurlijk ook bij jullie, ook bij Atos. Ja. Ik wil even naar Liedewij van der Sluis. Hoe luister je? Want je hebt meegeluisterd. Hoe luister je naar die problematiek zoals die hier wordt geschetst?
Ja, ik vind het heel interessant dat we meteen alweer in de hoek gaan zitten van opleiden en leren op eenzelfde lijn leggen. Naar mijn idee zijn er twee soorten leren. Leren on the job en leren off the job. En leren off the job hebben we tot nu toe in deze discussie besproken. En dat gaat inderdaad over leren buiten werktijd. Ja. Maar er is ook een heel grote component van leren on the job. En dat doe je dus tijdens je werk. En we weten dat 70% van uiteindelijk het leereffect van werkzaamheden komt voort uit on-the-job learning en niet off-the-job learning. Dus ik zou me niet blind willen staren met elkaar op van hoe kunnen we budget organiseren en tijd organiseren om de medewerkers te laten leren. Nee, leren gaat ook zeker plaatsvinden op de werkplek, maar ook als ze vrije tijd hebben, dus als ze met hun gezin bezig zijn, zoals net werd genoemd. Ja. Ook daarvan kun je leren. Misschien is dat
zeker.
Dan niet...
Daar weet ik alles van. Ja,
absoluut. Jammer dat aspect tot nu toe wat onderbelicht blijft.
Ja, oké. Maar dat learning on the job, hè, terwijl je bezig bent met je werkzaamheden leren. Ik kan me voorstellen dat omdat je ermee bezig bent, het in de praktijk bent, het in de praktijk brengt, dat het daardoor ook beter beklijft.
Klopt, precies. Leren door te doen, dat is het allersterkste vorm van leren die er is.
Ja. En kost dat ook dan minder tijd, omdat je het tijdens je werkzaamheden doet? Of maakt dat niet zoveel uit?
Nee, als je maar iets doet.
Ja, Martine?
Ja, ik herken dit heel erg. En ik denk ook dat we daar steeds meer naartoe gaan, dat mensen dat leervermogen eigenlijk nodig hebben om inzetbaar te blijven. He, dus ook weer nieuwe dingen doen, nieuwe dingen uitproberen, jezelf stretchen. Daar gaat het over. We weten niet wat het werk van morgen is. Het werk van wat we vandaag doen is over een aantal jaren totaal anders. Dus het gaat ook om dat leervermogen wat we ontwikkelen.
Ja, die erbij?
Dat is inderdaad het leervermogen, maar er hoort ook een leerhouding bij. En een leerhouding is net iets anders, namelijk dat is de wil om te leren. Want je kunt heel veel kunnen leren, dat is je leervermogen. Maar als je een leerhouding hebt van nou, het zal allemaal wel en met de baas moet zorgen dat ik iets kan leren, dan houdt het ook op. Dus een open, actieve, wakkere leerhouding is essentieel om te kunnen blijven leren. En daar horen dus gewoon dingen bij, zoals het zijn van nieuwsgierig. Dus op een open manier met je collega's omgaan en op een nieuwsgierige manier met klanten in gesprek gaan. En dat kost dus allemaal niks, want dan ben je toch al aan het werken en bezig.
Ja, goed, maar niet iedereen kan dat zomaar, toch? Dat zit ook wel in de mens. De ene persoon is nou eenmaal nieuwsgieriger dan de ander.
Dat klopt. Er zijn inderdaad heel veel soorten leerstijlen en die zitten in mensen. En daar kun je mensen dus op aanspreken, maar je kunt ze er beter op selecteren en op die manier ook teams samenstellen. Dat klopt.
En de werkdruk kan een probleem zijn eventueel, kan ik me voorstellen.
Ja, maar daar is al heel veel onderzoek naar gedaan. En werkdruk schijnt toch een soort beleving te zijn. Dus dat is perceptie.
Dat is perceptie. Hans, is dat inderdaad ook een veel genoemd argument om niet aan jezelf te werken, te leren, de werkdruk is zo hoog?
Ja, en ik ben het helemaal eens. Dat het is een kwestie van perceptie. Je hebt het zo druk als dat je voelt. En ik moet even aanstellen op het verhaal. Ik ben helemaal eens dat leren on the job, dat is ook, we hanteren ook die 7% regel. Het is wel zo, en dat kun je bevorderen door in het begin van het jaar een soort invulplan te maken met je manager. En daar spreek je af van waar ga ik me dit jaar op richten. En dan kun je zeggen van ik ga een heel druk project in. En je kunt van tevoren zeggen, laat ik nou eens letten op mijn projectmanagementvaardigheden. En daar feedback op vragen en iemand als coach aanwijst daarin. Ja. En dan leer je perfect georganiseerd on the job. Er zit wel een gevaar in, vind ik. En dat is dat we er moeten oppassen dat dat niet een soort excuus wordt. Van ja, je bent hartstikke druk, dus je leert al heel veel on the job. En vervolgens investeer je niet in de reguliere training. Dat is de basis.
Okay.
Maar het is maar 10%. Dus we moeten niet op blind staren, maar het wel blijven doen.
Maar je hebt het dus allebei nodig. En je moet voor allebei tijd maken.
Ja.
Maar het is dan, als je dat doet, dan is het heel waardevol. Ja. Toch vraag ik me af, hè, want het klinkt heel goed. Learning on the job klinkt heel prettig. Je komt nu net met een concreet voorbeeld hoe jullie dat doen bij Atos. Zijn er ook andere mogelijkheden, Liedewij?
Ja, door gewoon altijd als je buiten bent of als je bezig bent, eigenlijk als je leeft, gewoon met een open houding kijken naar de wereld.
Ja. En die nieuwsgierigheid naar toch weer.
Ja, dus niet vanuit vooroordelen naar de wereld blijven kijken, maar met een open houding. En dat is een ongelooflijk leerzame houding en daar kun je heel veel profijt van hebben.
Ja, Martine, we hebben het nu over één voorbeeld, hè? Atos. Omdat Atos nou eenmaal hier in de studio staat. Maar dit zal ongetwijfeld voor veel meer bedrijven gelden waar jullie mee te maken krijgen.
Ja, dit speelt in heel veel branches. Verschillende branches. Zo bijvoorbeeld ook een transportbedrijf waar ik mee in gesprek ben. Daar hebben ze te maken met chauffeurs die altijd gericht moeten zijn op inzet van ritten.
Je werkt in een rooster waarschijnlijk.
Dat is een rooster, maar ook de uren op de rit. Dat is declarabel, dat is geld waard. En in die zin zou ik ook anders naar leren willen kijken, dat het ook een van de investeringen is van je bedrijf.
Ja.
Wat iets opbrengt.
Moet je het gewoon op de begroting zetten?
Ja, wellicht wel. En ook wel echt onderdeel maken van het gesprek. Want ook leidinggevenden hebben hier een belangrijke rol in. We hadden het net over hoe medewerkers hier nieuwsgierig moeten zijn. Maar leidinggevenden kunnen daar ook een rol in spelen door die nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Ja. En tijd te nemen om het daarover te hebben. Van waar ben je nu nieuwsgierig naar? Wat wil je? Waar zit jouw passie? Wat Hans net noemt.
Ja. Ja. Maar wat me dan lastig lijkt, hè, dat als je als leidinggevende met een medewerker praat over die passie,
mm-hmm.
en die sluit totaal niet aan op wat je bedrijf doet. Wat moet je daar dan mee?
Ja, daar moet je het dan wel over hebben.
En Liedewij, heb jij daar een idee over?
Ja, ik zie in de markt twee dingen gebeuren. Je hebt bedrijven die heel erg op het individu gaan zitten. Dus die het individuele belang naar voren schuiven. En dan wordt het heel erg ontwikkelingsgericht, of ontplooiingsgericht leren. Het individu is het uitgangspunt. Maar je ziet ook organisaties die zitten aan de andere kant van het spectrum. En die zijn ontwikkelgericht bezig. En die zeggen, nee, dit willen wij als organisatie neerzetten de komende jaren. En daar hebben we jou voor nodig. Wil jij daar ook mee? Nou, van harte welkom. Maar dan moet je dit en dit leren. Dus dan is het organisatie het uitgangspunt. Ik zie beide smaken.
Ja, en dat is ook een beetje, als ik het zo proefde, bij Atos zo ingericht. Hè, jullie hebben dat Technology Lab, ja, wat je noemde.
Ja.
Dat is dan, daar geef je al richting mee aan. En richting de medewerkers eigenlijk zeg je op dat moment dan, probeer daarin je passie te vinden.
Ja, en we hebben ook een jaarlijkse dialoog, noemen we dat. Waarin we portfolio-informatie en toekomstinformatie verwerken. En de medewerkers proberen te vertellen waar Atos heen gaat. En ze de mogelijkheid te bieden om daar hun eigen plan op te maken. En daarbij aan te sluiten.
Ja, daar zit communicatie, is hier denk ik ook een sleutelwoord.
Ja. Ja. Ja.
Communiceren over wat je hebt, wat er kan, hè, wat de mogelijkheden zijn. Dat is een hele belangrijke.
Ja.
Ja.
Liedewij, zie je dat ook inderdaad, die communicatie? Want je had het al over die open houding. Hè? Daar, ja, daar hoort goed communiceren ook bij.
Ja. Ja, en er hoort ook bij dat je moet kunnen zeggen in een organisatie dat je misschien andere mogelijkheden ziet voor de organisatie dan tot nu toe als businessmodel bijvoorbeeld gehanteerd is. Dus dat ook de omgeving open staat voor jouw nieuwsgierigheid en jouw creativiteit. En dat gaat nog wel eens mis. Dan zie je een mismatch.
Dus ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja, dan verwachten ze van de medewerkers een hele open, nieuwsgierige houding. Maar dan zit er een management en die doet alles volgens de gebaande paden. Ja, dan gaat het niet goed.
Hans?
Ja, dat management. Is wel herkenbaar.
Ja. Ja, okay.
En dat is een van de redenen om zo'n techlab in te richten. Zodat je ook buiten de afdeling nieuwe dingen kan leren.
Ja, oké. Okay. Ja, dus je moet die ruimte wel creëren voor zaken die misschien niet direct in jouw belang zijn als manager.
Ja, ik denk dat we ook geleerd hebben als bedrijf niet te veel op de manager te leunen. Dat was heel belangrijk, is heel belangrijk. Okay. Maar daaromheen ook dingen aan te bieden, zodat de medewerker ook buiten die manager en zijn directe omgeving dingen kan leren en ruimte heeft om zich te ontwikkelen.
Ja, want die afhankelijkheid van de manager, het is natuurlijk zo, als een manager een fout maakt, dan heeft de medewerker daar last van. Dus die afhankelijkheid van die manager is misschien sowieso wel iets van het verleden. Ja, ik zie hele vraag in de ogen.
Ja, het verleden. Die is er.
Die is er gewoon. Okay,
die manager is ontzettend belangrijk. Die is ook je
coach. Die zou misschien wat minder belangrijk moeten worden.
Ja, wij organiseren het ook om de manager heen, zodat de medewerker niet alleen afhankelijk is van de manager.
En daarbij is een manager ook een medewerker. En heeft ook voorbeeldmogelijkheden om te laten zien waar hij mee bezig is of zij mee bezig is.
Die moet zich ook ontwikkelen natuurlijk. En heel veel leren, de manager. Liedewij, die rol van de manager, hoe zie jij die?
Ja, ik vind juist dat die rol sterker moet worden.
Okay.
Dus hij is een beetje afgezwakt de afgelopen jaren. Maar een medewerker kan alleen tot bloei komen als die medewerker een manager heeft die van alles met die medewerker doet en die de mogelijkheden voor de medewerker organiseert. Dus die manager is enorm verantwoordelijk voor het bloeien van medewerkers. En die afhankelijkheid die is dus heel erg groot, maar die is dus ook daardoor een verantwoordelijkheid voor de manager. Dus als het niet goed gaat met je medewerkers. En als je medewerkers bijvoorbeeld niet aan het leren zijn en zich niet ontwikkelen, en dan zou die manager daar zichzelf ook verantwoordelijk moeten voelen. En daar zie ik wel wat winst te halen.
Een grotere rol voor de manager in elk geval.
Ja.
Martine?
Ja, ik vind dat nog wel een hele mooie aanvulling, want daar gaat het eigenlijk over die lerende organisatie. Is dat het gesprek wat je in je bedrijf voert? Ben je een lerende organisatie? Want ook als bedrijf moet je voortdurend kijken wat gebeurt er in je omgeving. Hè, en sluit je daar nog op aan.
We kunnen hier nog uren over doorpraten, denk ik.
Zeker.
De luisteraars die zitten natuurlijk ook te wachten op handige hands-on tips waar ze direct iets mee kunnen doen. Hans, zou jij er een paar kunnen noemen?
Ik denk dat de tip is uiteindelijk dat voor mij, vind het leuk.
Vind het leuk. Ja. Heb er passie voor. Passie heb ik een paar
keer. Leer vanuit lol en passie. Ja.
Martine?
Ja, kijk ook naar de win-win. Hè? En beschouw het echt als een investering in je bedrijf en in jezelf.
Goed, dankjewel. En Liedewij?
Blijf nieuwsgierig.
Ja, je hebt het al een paar keer gezegd. Hè? Ja. Blijf openstaan voor de wereld en dan leer je waarschijnlijk het meeste. Ik dank jullie alle drie hartelijk voor de bijdrage. Hans Blom, Liedewij van der Sluis en Martine Bolhuis. Luister ook naar onze andere open gesprekken en kijk nog eens rond op de pagina centraalbeheer.nl/open. Het ging heel snel, hè?
Nou, het ging echt supersnel. Ik ben echt helemaal... Dat kan
ik vond
niet.
Het een mooi gesprek.
Ja.
Oh, wacht even.
Volgens mij hebben we echt wel de dingen besproken die er toe doen. Een vervolg zou kunnen zijn dat leren, als het echt pijn doet, dan leer je eigenlijk het meest.
Oh ja.
Ja.
Dat leren altijd leuk moet zijn, daar was ik het niet mee eens. Maar ik dacht...
Dat is wel een goeie nog.
Ja. Ja, ik had toch een voorbeeld in gedachten van... Ik was laatst bij de koffiebar en daar hadden we sinds kort in het gebouw. Mm-hmm. En daar is een medewerkster nu barista geworden. En die vertelde dat de barista cursus had ze gehad van haar man voor haar verjaardag.
Oh, wow.
Leuk. En toen dacht ik van ja, dan is dus leren zo leuk dat je zelf een cadeau krijgt.
Ja.
En dat bedoelde ik eigenlijk weer.
Ja. Een mooi voorbeeld.
Ja, dat is een mooi voorbeeld. Maar inderdaad, van die pijn, dat herken ik wel. Want ik heb ook wel eens een move in mijn carrière gehad dat ik heel blij was dat ik die functie kreeg. En vervolgens in de gang dacht, ik kan dit helemaal
wat
niet.
Wat heb je nu gedaan?
Waarom wilde ik dit ook alweer?
Ja, dat had ik vanmorgen ongeveer.
Ja, precies.
Ja, Martine, dan heb je heel veel geleerd.
Ja, precies. Ik heb heel veel geleerd
er wel heel veel van. Ja.
Maar goed, als het pijn is, is het ook leuk. Hè? Als je wil hardlopen en dat is prettig omdat je op een gegeven moment de pijn hebt.
Ja, zo is het.
Ja, precies.